Nou, en zo had ik voor vandaag op mijn hart gekregen om met jullie eens te spreken over de zegen van het zijn van een tempel. En er zit een hele bijzondere zegen in dat jij en ik nu een tempel zijn. Eigenlijk is het heel uniek. Er is geen andere godsdienst die het zo beschrijft zoals als wij als christenen het beschrijven. En een tempel, dat is gewoon in alle religies, is een plaats waar mensen contact met hun God hebben. En tot de komst van Jezus was het zelfs voor de Joden zo dat de tempel een plaats was waar je naartoe moest gaan. En dan moest je iets brengen en dan moest je iets zelfs doden om recht voor God te kunnen staan. Maar met de komst van Jezus en na de komst van Jezus is er iets cruciaals veranderd. God heeft gezegd van oké, jullie hebben jarenlang gepoogd om naar mij toe te komen, maar jullie zijn er inmiddels geloof ik wel achter dat dat niet werkt. En heeft het omgedraaid, hij is naar ons toegekomen. En eerst door de Zoon Jezus Christus. En nadat de Zoon Jezus Christus de dood die wij continu met ons mee moesten dragen als wij bij God kwamen. Omdat de dood ons deel was geworden. Omdat wij ons hadden afgesneden van God. Die dood die heeft Jezus gepakt. En niet alleen gepakt, gedragen en overwonnen. En toen is hij opgestaan en heeft hij gezegd van nu doordat ik ben opgestaan. In mij is alle gerechtigheid vervuld. Mag jij nu met mij opstaan? Hebben we laatst met Pinkster ook nog hier uitgebreid over gehad. Dat de geest van God gegeven is om in jou en mij uit te werken wat Jezus bewerkt heeft. De geest volbrengt in ons wat Jezus heeft volbracht aan het kruis. En zo is God gekomen eerst door Jezus, maar dan uiteindelijk heeft hij gezegd, en nu is het niet zo dat jullie naar een tempel moeten gaan, waar jullie iets dood mogen brengen, maar nu mogen jullie tempels zijn waar ik in woon en mogen jullie levende offers zijn. Volgende week ga ik nog wat dieper in op dat woord levende offer. Wat dat nou inhoudt en wat dat voor vrucht geeft, dat jij een levend offer bent voor God. Maar dat stukje ga ik vandaag nog niet te veel op in, want vandaag wil ik nog even verder op het andere fundament. En nu met name in de zegen van het zijn van een tempel. Wat een voorrecht is dat wij niet naar een tempel toe moeten. En dit is geen tempel. Dit is gewoon een gebouw met wat palen. En een aantal leuke lampen. Maar toen wij net met elkaar, de muziek ging even zachtjes en we zongen, juich voor de Heer, heel de aarde wees blij. Toen hoorde je de tempel functioneren. Wij zijn met elkaar de tempel van de Allerhoogste. Ik ben een tempel van de Allerhoogste en wij zijn een tempel van de Allerhoogste. Nou wil ik een paar teksten aan jullie laten zien om gewoon eventjes te tonen, dat met name in het Nieuwe Testament, dat je dan daar ziet dat God jou, en ik wijs toevallig aan Johan, maar ik kan iedereen wijzen. Jou als een tempel ziet. En dat God ons als een tempel ziet. En we gaan eventjes dat ontdekken en daarna gaan we ontdekken van wat voor zegen eraan zit. Als jij gaat ontdekken dat jij een tempel bent en wat voor mooie uitdaging, of ik heb liever het woord gebruik ik ervoor, wat een mooie uitnodiging erin zit om daarin te gaan wandelen. Om te gaan wandelen in het besef, ik ben een tempel en wij zijn een tempel van de Allerhoogste. Het heeft gigantische vruchten. Er zitten zelfs antwoorden in, geloof ik, voor de crisis waar ons land nu in zit. Ja. Opletten dus. 1 Korinthe 6 vers 19. Een hele bekende tekst. Dat gaat dan ook over als je je lichaam geeft aan een prostituee, als je overspel pleegt, dat soort zaken. En als je zaken doet die niet helemaal de bedoeling zijn, dan zegt hij dit, weet u niet, en dan is hier het woordje in onze taal, is het soms een beetje lastig, want we gebruiken daar het woordje u. Maar in het Grieks zit het verschil tussen, ja in het Nederlands is te vergelijken met jij en jullie. Maar bij ons hebben we voor beide hebben we u. Maar dit woordje u is jij, maar dan wel in een nette vorm. Dus het is individu, één iemand. Weet je niet dat jij, dat jouw lichaam een tempel is van de Heilige Geest die in u woont en die u ontvangen hebt van God. En weet u niet dat u niet van uzelf bent. U bent gekocht en betaald. We hebben het er de laatste tijd veel over gehad. En juist geloof ik ook dat deze preek past op dat fundament waar we het samen over hebben gehad. Dat fundament van genade. Jij bent gekocht en betaald. Jij hoefde jezelf niet vrij te kopen. Je hoefde jezelf niet vrij te betalen. Dat heeft Jezus gedaan. En omdat dat fundament er nu is, ben jij zijn eigendom. En het gevolg daarvan is dat jij zijn tempel bent. Maar het gevolg daarvan is ook dat je beseft, deze tempel is dus niet meer van mij, maar deze tempel is van hem. Jouw lichaam is een tempel van de Allerhoogste. bewijs dus ook God eer met je lichaam. Ik ga nu niet preken over dat je hem eer moet bewijzen en al dat soort zaken, maar ik wil gewoon even laten zien, jij bent een tempel. Een leuke tekst vind ik ook, Openbaringen 3 vers 12. Daar wordt gesproken over wie overwint, maak ik tot een zuil in de tempel van mijn God. Daar zal hij voor altijd blijven staan. Ik zal op hem de naam schrijven van mijn God en van de stad van mijn God, het nieuwe Jeruzalem, dat bij mijn God vandaan uit de hemel zal neerdalen. En ook mijn eigen nieuwe naam. Dus wij mogen zuilen zijn in die grote hemelse tempel. En het woordje tempel, als ik heb hem opgezocht, nou, meer dan 1000 keer komt hij wel in de Bijbel voor. Want de tempel spreekt dus over de aanwezigheid van God. En wat mij opvalt is dat eigenlijk God als doel heeft, en dat is waarom hij nu ook wil dat jij en wij tempels zijn, dat alles gebeurt vanuit zijn aanwezigheid. Zelfs de hele aarde wil hij dat geregeerd wordt vanuit zijn aanwezigheid. Jezus in het centrum, niet alleen van jouw bestaan, maar ook van ons bestaan. En ik geloof zelfs in het bestaan van ons dorp en onze provincie en ons land. De geschiedenis toont, zowel de Bijbelgeschiedenis van Israël als wereldwijd elk land die Jezus centraal zet, die gaat wandelen op de principes van God, dat daar zegen uit voortkomt. Dat is gewoon een simpel principe van God. En we gaan het straks nog meer ontdekken. Dus God werkt vanuit zijn aanwezigheid. En hij wil zegen geven aan jou, vrucht geven is een ander woord, waar we het ook zo vaak over hebben de laatste tijd, vanuit zijn aanwezigheid. En omdat hij zag dat het ons al niet lukte om elke keer naar de tempel te gaan, heeft hij ons de mogelijkheid gegeven dat hij in ons komt wonen. Maar de uitdaging en de uitnodiging blijft, ga jij leven vanuit zijn tempel? Of blijf jij leven vanuit je eigen tempel, vanuit je eigen bron? En daarvan uit, je kunt Christen zijn vanuit je eigen kracht en dat is hard werken. Dat hou je 2 jaar vol, dat hou je 5 jaar vol, misschien 10 jaar vol, misschien 20 jaar vol. Maar op een gegeven moment ben je er doodziek van, ben je moe. En dat zijn signalen, en ik ken ze ook vanuit mijn eigen leven, maar dat zijn ook signalen van, oh, ik heb gebouwd vanuit mezelf. En God wil dat je bouwt vanuit zijn aanwezigheid, vanuit hem. Zijn aanwezigheid in jouw leven is de grootste zegen die je van hem hebt gekregen. Lieve mensen, zo vaak hoor ik mensen zoeken. Nou, wat is nou het doel van mijn leven? Wat mag ik nou doen? En ik vind het fantastisch dat we van alles voor God mogen doen. God heeft je ook geschapen om dingen te doen. Maar je bent geroepen om een tempel van hem te zijn. En als hij in jou woont, dan ga je vanzelf doen wat God van je vraagt. Dus voordat je heel veel bezig gaat met wat je voor hem mag doen, zorg dat dit fundament in je leven ligt. Het fundament van genade. Het fundament van Jezus. En daarvan uit, op dat fundament, mag jij staan als een tempel. Zijn aanwezigheid. Man, wat heb ik dat lastig soms gevonden in mijn leven. En heb ik dat soms nog wel, maar eigenlijk wordt het wel steeds minder. Dat ik de neiging heb van, oh, ik heb weer een preek of ik heb weer een taak of ik moet weer wat doen. En nu moet ik even bidden, want nu heb ik weer wat van God nodig. Weet je daar heb ik me van bekeerd. En ik heb in mijn leven besloten, Heer, ik wil, I want to live out of the overflow. Weet je nog dat we hier hebben gezongen, dat lied Overflow? En dat overflow heeft niet alleen te maken met financiële voorspoed en al dat soort zaken, maar heeft te maken met dat je zo vol bent van God, dat vanuit de overflow, wat er uitstroomt, dat mag je uitdelen naar anderen. En vorige week had Daniel het ook nog even over disciples. Hoeveel discipelen maak je en hoe doe je dit en hoe doe je dat? En op zich is het heel goed om ook bezig te zijn met wat doe je, maar ik geloof dat al die dingen gebeuren vanuit de overflow. Jezus die zegt daarom tegen zijn discipelen, hij geeft ze de opdracht, maak discipelen. Ga in de hele wereld, een duidelijke opdracht. Maar doe niets voordat je de belofte hebt ontvangen van de Vader. Dat is de Heilige Geest. Want de Heilige Geest komt dan in jou wonen, dan ben jij een tempel. En dan ga je doen wat God van je vraagt, out of the overflow. Vrucht dragen. En dat is niet vermoeiend, maar dat komt gewoon voort vanuit de rust. Want we zijn uitgenodigd om vanuit de rust te leven. Jij bent geroepen om te leven out of the overflow. Om vader te zijn van je kinderen, out of the overflow. Om man te zijn van je vrouw. En ik zeg het in het Engels. Hoe zeg je dat even mooi in het Nederlands? Vanuit de niet overvloed, de overstroming. Het bekertje is vol en dan stroomt het over. Jezus heeft het ons ook al beloofd. Hè? Bronnen van levend water zullen in de minste uit en door u heen stromen. Wauw. Dat is de zegen van de tempel. Nou, nog een paar teksten over dat we als gemeente een tempel zijn. Efeze 2 vers 21. Want ik wil je vanmorgen wakker maken voor het feit dat jij een tempel bent. Maar ik hoop ook jullie wakker te maken voor het feit dat wij een tempel zijn. En dat daarom de samenkomsten die we hebben. En ook zoals we dan in deze ochtend besloten om samen het avondmaal te vieren. Dat het veel meer is dan een riedeltje die je elke week op een vast tijdstip doet. Omdat we nog altijd zo gedaan hebben. Maar zoals wij nu samenkomen deze ochtend. Komt het lichaam van Christus samen. En zijn wij samen zijn tempel. Vanuit hem, en daarom heb ik het eerst met jullie gehad over dat Jezus ons fundament is. Vanuit Jezus groeit het hele gebouw, steen voor steen, uit tot een tempel die gewijd is aan hem, de Heer. Dus dat we het hebben over een Jezus-gerichte gemeente. Hem in het middelpunt is zo bijbels als het maar kan. Dat wij samenkomen is erop gericht om vanuit hem te groeien en tot hem te groeien. In wie, dat is opnieuw Jezus, u ook samen opgebouwd wordt. Vers 22. Tot een plaats waar God woont door zijn geest. Dus ik lees hem eventjes vers 21. Vanuit hem groeit het hele gebouw, steen voor steen, uit tot een tempel die gewijd is aan hem de Heer. In wie wij samen worden opgebouwd tot een plaats waar God woont. God wil onder ons wonen. En dat doet hij door zijn geest. Een tweede tekst. 1 Petrus 2 vers 5, daar staat, laat u ook zelf als levende stenen gebruiken voor de bouw van een geestelijke tempel. Voor een heilig priesterschap om geestelijke offers te brengen die God dankzij Jezus Christus welgevallig zijn. Dus wij zijn allemaal als individu, wij zijn al individu tempels, maar we zijn ook als individu stenen die samen een tempel vormen. En ik kan u meer bijbelteksten hierover tonen. Er is ook zo'n tekst dat we samen met alle heiligen de hoogte, de diepte en de grootheid van God zullen begrijpen enzovoort. Samen met elkaar. Een laatste tekst erover. 1 Korinthe 3. En ik had net al gelezen uit 1 Korinthe 6. En in hoofdstuk 6 gaat het over een individuele tempel. Maar hier staat bijna hetzelfde zinnetje als in hoofdstuk 6. Alleen hier staat voor het woordje u niet jij, maar jullie. Weten jullie, weet u niet, dat u een tempel van God bent en dat de geest van God in uw midden woont? Indien iemand Gods tempel vernietigt, zal God hem vernietigen, want Gods tempel is heilig. En die tempel bent u, en dat is dus zij als groep, die hele gemeente, bent u zelf. Samen zijn wij een tempel. Nou, ik hoef er niet nog veel meer over te zeggen, ik zou er nog veel meer over kunnen zeggen. Maar ik geloof dat ik het nog wel een beetje duidelijk heb gemaakt, jij bent een tempel. Wij zijn een tempel. En nu komen we bij het stukje waar ik je vanmorgen wakker voor wil maken. En toen ik dit bijbelgedeelte de eerste keer las, dacht ik van man, hoe moet ik dit zien? En hoe mag ik dit brengen? En hoe zegt u dit? Want je kunt, als je dit vanuit een verkeerd fundament leest, kun je wat de tekst ik zo jullie ga voorlezen, kun je heel veroordelend horen. Van oh, dit is niet goed, dit zou anders moeten. Alleen ik weet dat juist vanuit het fundament van genade waar we het over hebben gehad. Juist vanuit dat we hebben gezegd Jezus ons fundament. Juist vanuit dat we weten niet uit eigen kracht maar vanuit zijn kracht. En dan ga je lezen wat we zo gaan lezen, dan lees je iets heel anders. Dan zie je hoe God jou en mij terugroept. En de context was, de Israëlieten die we hadden hun tempel verloren in 586 voor Christus, geloof ik. Toen waren ze in ballingschap en toen mochten ze weer terug. En toen waren er verschillende profeten en die gingen profeteren. En ze gingen ook, vorige week had Daniel het over de muren, herbouwen. En de tempel werd ook herbouwd. En vanuit die profetieën, dat is heel grappig om te ontdekken, een aantal van de Bijbelboeken van de kleine profeten aan het eind van het Oude Testament, zie je dat de profeten beginnen te profeteren om de mensen eraan te herinneren, jongens, maak die tempel nou eerst eens af. Want dit was er gebeurd. Ze waren begonnen met de tempelbouw, het fundament lag er, alleen toen waren ze gestopt. Toen gingen ze gewoon met hun dagelijks leven bezig, eerst met hun eigen zaken. Op zich niks mis mee, misschien dachten ze wel, laat ik eerst mijn eigen bedrijf maar even goed in orde brengen, even goed geld verdienen. Want als ik dan goed geld verdiend heb, dan heb ik misschien ook weer meer geld, zodat we die tempel af kunnen bouwen. Misschien was er helemaal geen verkeerde motivatie. Alleen volgens sommige geschiedkundigen heeft het daardoor wel meer dan 40 jaar, heeft er 40 jaar stilte gezeten tussen de fundamenten en de afbouw van de tempel. En toen kwam het woord van God, begonnen de profeten weer te profeteren en toen hebben ze het afgebouwd. Weet je wat ik zo gaaf vind van Jezus? Dus zij hebben er uit eigen kracht 40 plus jaar over gedaan. En met pauzes ertussen. En Jezus die zegt, deze tempel breek ik af en bouw ik weer op in 3 dagen. Met andere woorden, als ik de bouwer ben en als ik bezig ben, dan kan ik binnen 3 dagen, heeft hij gedaan door zijn dood en zijn opstanding, maak ik die tempel zo in je leven af. Dus om de tempel en de aanwezigheid in je leven af te hebben, hoef je alleen maar naar Jezus te gaan. That's it. Maar vanuit die context, wat daar gebeurde, is het wel even interessant om te gaan lezen, wat profeteerden die profeten dan tegen de mensen om ze weer aan te moedigen die tempel af te bouwen? En wat was daar de vrucht van? Dat gaan we samen lezen. En we gaan het lezen in Haggai hoofdstuk 1. En we lezen vanaf vers 1. En ik wil je vragen om dit nu eens mee te lezen vanuit die 2 dingen die ik jullie net heb uitgelegd. Jij bent een tempel, wij zijn een tempel. Dus het heeft te maken met de prioriteit van de aanwezigheid van God in jouw leven. En het heeft te maken met de prioriteit van samen gemeente zijn als geheel. We gaan het lezen, Haggai 1. In het 2e regeringsjaar van koning Darius, op de 1e dag van de 6e maand, richtte de Heer zich bij monden van de profeet Haggai tot Zerubabel, of Zerubabel, leuke naam, zoon van Sealtiel en gouverneur van Juda, tot Jozua, zoon van Jozadak en hoge priester. Dubbele punt, we lezen verder. Dit zegt de Heer van de hemelse machten. Dit volk beweert dat de tijd nog niet gekomen is om de tempel van de Heer weer op te bouwen. Maar, en als God zegt maar, dan moet je opletten. Dan zegt hij, leuk, eigenlijk zegt God, leuk dat jullie zo denken, maar nu ga ik vertellen hoe het werkelijk zit. Zo sprak de Heer bij monden van de profeet Haggai. Dus hier staat niet zo sprak Haggai, maar zo sprak de Heer. Dus het zijn woorden van God zelf. Hallo, mag ik jullie even wakker maken, zegt God. Is de tijd dan wel gekomen om in mooie afgewerkte huizen te wonen? En dat terwijl mijn huis nog een ruïne is. God zegt hier niet dat mooi afgewerkte huizen een probleem waren. God houdt van mooi afgewerkte huizen. God die heeft dat ook gezegd tegen Israël. Van jongens, ik geef jullie een beloofde land en jullie zullen daar fantastische huizen hebben. En ik wil jullie zegenen. Abraham zegende hij met van alles en nog wat. Maar God die blijft waken over de prioriteit van zijn mensen. Want hij weet dat als de prioriteit klopt, dan klopt de rest ook. Als je hem in orde hebt, dan komt het andere ook in orde. We hebben het gehad over vrucht dragen. En het geldt dus geestelijk van als jouw roeping eerst komt in plaats van de aanwezigheid van God. Maar ook praktisch. De valkuil van ons mensen. En dat is ook de reden van de crisis waar we in zitten. Is dat wij ons eigen huisje, boompje, beestje boven God zijn gaan stellen. God die vindt dat je carrière mag maken. Daarom hebben we ook net voor deze 4 mensen gebeden. Maar het is cruciaal. En daarom vond ik het ook fantastisch dat dat vanmorgen gebeurt. Dat wij voor deze 4 mensen bidden vanuit de aanwezigheid van God. Dat wij ons vaderschap doen vanuit de aanwezigheid van God. Dat wij ons man zijn en ons vrouw zijn naar elkaar toe doen vanuit de aanwezigheid van God. En God zegt hier dus niet van je mag niet in mooi afgewerkte huizen wonen. Maar hij zegt, lieve schatten, jullie zetten die tempel op pauze. Dus die fundamenten liggen, leuk dat fundament. En daar laten we het bij. Eerst onze eigen huizen maar eventjes. En ik geloof dat God dit in liefde spreekt en sprak, want dat zie ik juist door de hele Bijbel heen. Vanaf het begin van de zondeval is het duidelijk, en zelfs daarvoor in de schepping, dat de mens geschapen is om te leven vanuit de aanwezigheid van God. En God weet dat als dat niet gebeurt, dat dan de dood in de hond in de pot, of de dood binnenkomt. God haat zonde omdat hij jou lief heeft. God sprak dit omdat hij hen lief had. Want we gaan verder. Dit was de vrucht. Is de tijd er wel gekomen om zelf in mooi afgewerkte huizen te wonen? En dat terwijl mijn huis nog een ruïne is? Laten we verder lezen. Nu dan, dit zegt de Heer van de hemelse machten. Welke weg zijn jullie toch ingeslagen? Dit vind ik altijd zo leuk ook voor God. Hè? Denk toch eens na. God wil dat je nadenkt. Ha, jij mag nadenken. Halleluja. Je bent geschapen om na te denken. Dus God zegt, hallo, gebruik je hersenen. Word eens wakker gemeente. Word eens wakker kinderen van God. Dat is wat God door de profeet eigenlijk zegt. Gebruik je hersens. Oké, ik leg het je even uit, zegt God de Vader. Denk toch eens na, we lezen verder, vers 6. Let nou eens eventjes op. Hoe zijn jullie omstandigheden op dit moment, zegt God tegen hun. Jullie hebben heel veel gezaaid. En toch weinig oogst. Waar spreekt het over? Hard werken. Maar weinig vrucht. Geestelijk hebben we daar last van. En fysiek ook. Veel gezaaid, weinig geoogst. Jullie eten, maar raken nooit verzadigd. Jullie drinken, maar nooit is het genoeg. Jullie kleden je, maar krijgen het nooit warm. De dagloner krijgt zijn geld. En dit vind ik ook weer zo'n leuke beschrijving. Maar het verdwijnt in een beurs vol gaten. Met andere woorden, er komt wel wat binnen, maar het gaat er net zo hard weer uit. En God zegt dit niet veroordelend, maar gewoon, hij heeft net gezegd, lieve mensen, denk toch eens na. Kijk eens naar je omstandigheden. Hoe staat je leven ervoor? En God zegt, ik wil je even wakker maken. Waar zou dit van komen? Hoe zou dit kunnen? En God heeft net gezegd, jullie zijn bezig met jullie eigen huizen, terwijl mijn huis nog een ruïne is. We lezen verder. God die heeft eventjes een vaderlijk gesprek met zijn kinderen. Uit liefde corrigeert hij hen. En dit zegt de Heer van de hemelse machten. Welke weg zijn jullie nou ingeslagen? Kom op! Ga naar de bergen, haal daar hout en bouw mijn huis weer op. Dit blijf ik leuk vinden van God. God neemt zijn verantwoordelijkheid, hij spreekt, maar hij wijst ons ook op onze verantwoordelijkheid. God zegt, ik wil dat jij een tempel bent. Ik wil dat jullie een tempel hebben in het geval van Israël. En hij zegt tegen jou dat jij een tempel bent. Alleen je mag er zelf ook al wat voor doen. Je mag er zelf aan meebouwen. En met de kracht van Jezus doet hij het in 3 dagen, hebben we net gehoord. Het heeft te maken met prioriteit. Je kunt hard werken en hout halen voor je eigen huis. Maar hier zegt God, ga hout halen en bouw mijn huis weer op. Ga naar de bergen, haal daar hout, bouw mijn huis op. Met vreugde zal ik het ervaren en er in al mijn luister tonen, zegt de Heer. We lezen verder. Jullie hebben wel veel verwacht, maar hoe weinig is het geworden? En wat jullie wel binnenhaalden is door mijn adem vernietigd. En God gaat verder. En waarom? En God zegt het opnieuw, hij heeft het ook al eerder gezegd. Omdat mijn huis nog altijd een ruïne is, terwijl ieder van jullie zich uitslooft voor zijn eigen huis. Laat deze tekst even hier nog maar. Dit kun je dus, daarom zei ik, je kunt het lezen als veroordeling van God wil dat we hard werken in de kerk. Dat is niet wat God zegt. God zegt dat je prioriteiten in orde moeten zijn. Bezig met jezelf, want je kunt zelfs in de kerk hard werken met je eigen huis. Bezig zijn. Ik moet gezien worden. Mijn bediening, mijn plekje, mijn kleur, ik moet erkend worden. Ik wil enzovoort. Dan ben je bezig met je eigen huis. Terwijl God zegt, nee, het gaat om mijn tempel. Bouw eerst mijn tempel op en ontdek, en we gaan het straks ontdekken, je zult dan zien dat die andere zaken ook komen. Komt je dit bekend voor? Zei Jezus niet ook zoiets? Kennen we hem? Zoek eerst het en al die andere zaken geef ik ook bovenin. En als je die verses, Matthäus 6 vers 33 daarvoor leest, dan ontdek je dat God zegt, joh, als ik al voor die mussen kan zorgen, als ik hun al genoeg kan geven, dan is het peanuts dat ik ook voor jou zorg. Alleen ik wil dat je focus klopt. Zoek eerst het koninkrijk. Daarom onthoud de hemel jullie zijn dauw en brengt de aarde niets meer op. God die zegt eventjes heel erg duidelijk, jongens, ik wil dat jullie wakker worden waar het aan ligt dat er een bepaalde zegen in jullie leven mist. Weet je nog, ik begon deze boodschap met jullie uit te nodigen om te ontdekken de zegen van het zijn van een tempel. Want, en we slaan een heel stuk over in het boek. En als je het zelf wil lezen, dan lees je Haggai thuis maar eens door. Het is een heel makkelijk boekje van maar 2 hoofdstukken. Maar in Haggai hoofdstuk 18, of sorry, er zijn geen 18 hoofdstukken. In Haggai hoofdstuk 2 vers 18, daar zie je dat God zegt van, maar als je het weer in orde brengt, als je mijn huis weer gaat bouwen, moet je eens opletten wat er dan gaat gebeuren. Laat het eens lezen. Maar let op wat er gebeuren gaat, en dan zegt hij zelfs dit, vanaf vandaag, vanaf deze 24ste dag van de 9e maand, vanaf de dag dat de tempel van de Heer gegrondvest is, dus vanaf het moment dat de focus weer klopte. Let op, zegt God. Leuk hè? Vanmorgen zegt God tegen jou, let op wat er gaat gebeuren. We lezen verder. Het is waar dat het zaad nog ongebruikt in de schuur ligt. En ook hebben de wijnstok en de vijgenboom, de granaatappel en de olijf nog geen vrucht gedragen. Maar vanaf vandaag zal ik jullie mijn zegen geven. Lieve mensen, wij zijn soms ook heel bang voor voorspoedspreking, prediking. En ik heb het niet. Ik geloof dat God zegen, dat zeg ik altijd, dat God bepaalt hoe een zegen eruit ziet. En dat wij dat een grote Mercedes noemen of heel veel geld of wat dan ook, dat is allemaal onze invulling. Tegelijkertijd zie ik in deze tekst, als God het heeft over wijnstok, vijgenboom, granaatappel, olijf, dan heeft hij het ook allemaal over dingen die een goed leven vertegenwoordigen. Die uiting gaven aan van we hebben het goed met elkaar. Er wordt voor ons gezorgd. En God zegt als jij zorgt voor mijn huis, dan zorg ik dat ook in jouw leven zaken in orde zijn. En wij doen dat vanuit een houding dat wij accepteren zoals God ons nu geeft het leven zoals het nu is. Als ik voor de gemeente bid, en we hebben het wel eens gehad, en de laatste week ook een paar keer, heeft een brief er onder andere, of in de mailing heeft gestaan, dat wij als gemeente de afgelopen jaren elke keer net rondkwamen. En toch gelijkertijd voel ik me als gemeente rijkelijk gezegend. God heeft voor ons gezorgd. Maar in mijn geest bid ik, Heer, geef ons die overflow. Weet je waar ik van droom? En ik heb geen idee hoe het moet, maar ik zeg het voor de Heer. Heer, ik zie uit naar de dag dat dit hele gebouw schuldvrij is. Dat we daar vanaf zijn. Zodat we met elkaar kunnen gaan investeren in uw koninkrijk zoals u het wilt. En dat we niet afhankelijk zijn van een bank of van al die zaken. Hoe de Heer het moet gaan doen, ik heb echt geen idee. Zit ik daar dan bovenop op een drammerige manier? Ook niet. Ik ontspan me. Ik zeg het wel tegen de Heer. Ik vertrouw u erop. Ik weet niet of het ooit gaat gebeuren, maar ik verlang ernaar. En zo geloof ik dat we als gemeente rijkelijk gezegend zijn en God altijd voor ons zorgde. Maar in mijn hart zit ook het geloof van Heer, ik geloof dat u een groot God bent die in alles wil en kan voorzien. Maar het heeft alles te maken met zijn wij dan gericht op die zegen, onze huizen, onze grote kerk, onze ching ching, onze... Of zijn we gericht op hem? God zegt, let maar op. Het graan wordt misschien nu nog niet gezaaid en het geeft geen vruchten. We hebben het net gehad over die portemonnee waar wel geld in kwam en het ging er allemaal maar door. Maar God belooft hier, als jij zorgt dat mijn huis in orde is, dan zorg ik dat het in orde komt. En twee of drie kleine profeten verder in het Oude Testament, daar staat op een gegeven moment ook zo'n tekst, ook onder andere over de tiende, dat God zegt, beproef me er maar mee. Let maar op. Als jij zorgt dat die prioriteit weer klopt, dan ga ik je zegenen. En dit is niet een preek over tiende, dit is een preek over de tempel. Dit is een preek over de prioriteit van de tempel. En nu heb je dit gelezen. Ik ben zijn tempel. Jij bent zijn tempel. Jij wil gelukkig zijn. Jij wil vrede in je hart. Jij wil vreugde in je hart. De Bijbel die zegt dat vrede en vreugde de zegen zijn van het koninkrijk. En dan vraag ik jou in liefde en echt zonder veroordeling. Hoe gaat het met je tempel? Hoe wandel jij als tempel met hem? Ik ben zijn tempel. Ik ben een drager van zijn aanwezigheid. Hoe geef ik de handen en voeten aan? Ik doe mijn best zijn aanwezigheid de hoogste prioriteit te geven. Wetende dat zijn zegen een gevolg zal zijn. In mijn leven wil ik, en ik durf dit zo open te zeggen, omdat ik weet dat ik hier ook al een aantal jaren mee bezig ben geweest. Dat mijn vader meerdere keren dit tegen mij zei. Lodewijk, vanaf het begin dat jij naar de Bijbelschool ging, heb ik altijd bij jou gezien. Ja, jij wilde God in jouw leven. En ik heb echt nooit gezocht naar een biddingsleider worden, of prediker worden, of voorganger worden. Ik wilde altijd de aanwezigheid van God. En in liefde, en zo heb ik ook de liefde van mijn vader hierin geproefd, niet als een veroordeling. Maar zegt hij dit wel eens tegen mij, ik kan het nu zeggen, maar hij is toch lekker op vakantie. Van Lodewijk, als ik dat in jouw leven niet meer zie, dan heb je een probleem. Daar kom ik even bij langs. En ik heb dat altijd in liefde van hem ontvangen. Ik dacht van ja, dat klopt. En ik heb ook gezegd, hier, daar wil ik over waken. Vanuit die passie, wetende dat alles wat ik doe een gevolg is vanuit wie hij is in mij, heb ik ook altijd gezegd, Heer, geef mij nooit een zegen die mij uiteindelijk wegtrekt van uw aanwezigheid. En David die zegt het ook, hè, ik ben, I'd rather be a doorkeeper, hoe heet dat in het Nederlands? Ik ben liever zo'n man bij de poort dan de ster in the house of the wicked. Ik ben met het liefste met iemand aan de zijkant, maar ik ben in uw aanwezigheid dan ergens anders. Ja, ik weer zo'n snelle Engelse zin. De prioriteit van de aanwezigheid van God. Dat is mijn grootste doel, mijn hoogste doel. Soms mijn grootste gevecht. En weet je, ik heb een periode gehad, een jaar of twee misschien wel. Toen was ik het kwijt. En man, wat vond ik dat verschrikkelijk. Dat was zo'n nare periode. En ik wist tegelijkertijd met mijn verstand en heel diep in mijn geest dat God er toch was. En ik kreeg ook wel wat woorden die je dan hoort. Maar het is dan net of je propjes in je oren hebt. Dus je hoort ze wel, maar ze landen niet helemaal. Van, mijn God is erbij hoor. Je staat er goed voor. En tegelijkertijd ben ik blij dat ik die woorden kreeg. Want in die periode heb ik een aantal dingen meegemaakt. En ik heb een map in mijn computer zitten met bemoedigingen. Daar stop ik als ik bemoedigingen krijg. Die stop ik daar dan in. En laatst deed ik hem even open. En Trace, ik zag nog eentje voor jou. Voor 2 of 3 jaar geleden stuurde je mij een lied van Misty Edwards. As a Deer Pants for the Water. Die vond ik weer terug. En ik weet nog dat in die tijd, dat ik me zo droog voelde. En ik dacht van, man, Heer, wat verlang ik naar water. En toen kwam ik hier ook een keer, wie weet nog steeds waarom dat gekke hert die voor de kerk staat. Maar toen in die periode keek ik elke keer naar dat hert. Heer, ik verlang naar uw aanwezigheid. En ik heb in elk geval in mijn leven, toen dat weer langzamerhand terugkwam, heb ik dat ook meer dan ooit gewaardeerd. Maar ik durf wel te zeggen, ook juist in die periode, wat ben ik blij dat ik tenminste nog dorst had. En wat ben ik blij dat ik continu heb gezegd, Heer, ik wil niks anders dan u. En al moet ik jaren droog zitten, maar ik wil u, ik wil u, ik wil u en ik wil u. En niets anders, want zonder u wil ik niet leven. En dan heb ik het niet over zelfmoord, maar ik weet dat het gewoon niet kan. De aanwezigheid van God. En ik heb ontdekt dat in die periode God wat fundamenten uit mijn leven ging weghalen. Juist met als doel. En daarom kan ik ook echt als geen ander zeggen. Als God soms fundamenten afbreekt, dan heeft hij altijd als doel om stevigere fundamenten te leggen. En ik heb in die fase zo ontdekt dat God wat fundamenten afbrak. Maar dat hij nieuwe fundamenten ging leggen. En dat nu de aanwezigheid van God in mijn leven nog meer begint te stromen dan ooit tevoren. Dan ik ooit in al die jaren daarvoor heb meegemaakt. En wat is dat heerlijk. Want met alle respect, die aanwezigheid van God in mijn leven staat los van de kerk, staat los van bediening, staat los van jullie, staat los van alles, maar is verbonden met hem. Maar daarvan uit voel ik me ook juist meer verbonden met jullie. Dat is het leuke. De aanwezigheid van God in je leven. Hoe is het met je tempel? Misschien zit je hier en ben je ook droog. En ik bid je toe dat je in elk geval nog dorst hebt. Want God die gaat geven waar je naar verlangt. Echt waar. Ik ben zijn tempel, een drager van zijn aanwezigheid. En ik ga als een levend offer door het leven. En ik word door hem vernieuwd in mijn denken als ik dit ga doen. En daar ga ik volgende week op door. Als jij een tempel van de geest van God bent en zijn geest gaat in je werken, echt waar, dan wordt je denken vernieuwd. Dan oude paadjes, oude patronen, die gaan veranderd worden. En God legt nieuwe paadjes neer. En dan ga je leven zoals God jou bedoeld heeft. Maar toch ook nog even heel kort over wij als gemeente zijn zijn tempel. Ik merk in mijn leven juist nu dit steeds meer in orde is en komt. En hoe de volheid van de aanwezigheid van God en juist het fundament van genade, geliefd zijn door hem en vol te zijn van hem. Des te meer dat verankerd wordt in mijn leven. Des te meer ik echt bijna niet kan wachten tot wij elkaar zondags weer zien. En dat we zoals vanmorgen samen aan het aanbidden zijn. En dat we allemaal verschillend zijn en soms verschillende meningen hebben en perspectieven hebben en allerlei zaken. Dat hoort er allemaal bij, maar wij zijn zijn lichaam. Wij zijn zijn gemeente. En als wij samenkomen, ook vandaag, dan wil de geest van God ons bedienen. Dat is niet afhankelijk van mij, dat is niet afhankelijk van John of de zangleider of van wie of wat dan ook. Dat is gewoon wat Gods geest doet. En ik hoop en ik bid dat ook die honger weer in ons en bij jou terugkomt op een hele natuurlijke manier. Want ik verlang ernaar dat we niet een kerk zijn die gewoon zondags naar de kerk gaat omdat het moet. Maar omdat we weten, wij zijn het lichaam. De eerste gemeente kwam dagelijks bij elkaar. Omdat ze gewoon wisten, als wij bij elkaar komen, dan gebeurt er ook iets. Ik ben een tempel, maar samen zijn we ook een tempel. En in elk geval, ik spreek gewoon vanuit mijzelf. Omdat ik weet dat wij als gemeente zijn tempel zijn, met Jezus als hoeksteen. En dat we vanuit hem vrucht dragen, zie ik uit naar onze diensten. En de Bijbel heeft ook zo'n tekst, verzuim de onderlinge samenkomsten niet. Nou, die kun je ook als veroordeling lezen. Je moet dus elke zondag naar de kerk. Zo wordt het helemaal niet bedoeld. Het heeft te maken met het, als je weet hoe God ons bedacht heeft en welke zegen daaruit voortkomt, dan wil je niet anders. Want het geeft leven. Dat is als het ware, we hebben net hele mooie roosjes in onze tuin gekregen. En als ik die geen water geef, dan gaan ze dood. Maar door ze water te geven, dan gaan ze groeien. Door samen in de aanwezigheid van God te zijn, vanuit dat je ook zelf een tempel bent, maar ook gezamenlijk. En je laat gewoon Gods geest zijn werk doen. Niet geforceerd, niet omdat het moet, maar gewoon omdat hij het doet. Dan krijg je water, dan krijg je leven. Dus ik zie uit naar onze diensten en zelfs iets in mijn eigen hart is, ik verwacht elke week nieuw leven van God te ontvangen. En ik moet eerlijk zeggen, het gebeurt ook elke week. En je kunt misschien denken, Lodewijk zit elke week achter de piano en dan moet hij preken en heeft hij maar druk enzovoort. Ik heb het helemaal niet druk. Dan denken jullie, oh, hij heeft alle tijd, dat zeg ik niet. Maar ik zit me niet druk te maken 2 uur in de dienst omdat er iets geproduceerd moet worden. Ik zit gewoon te genieten van zijn aanwezigheid. En te wachten, Heer, wat gaat u doen deze ochtend? En elke keer spreekt God ook tot mijn hart. Omdat God altijd opbouwt. Altijd. Altijd. Dat is wat hij wil. Dat is wat hij ook bij jou doet. Dat is wat hij bij ons doet. Omdat ik weet dat de gemeente zijn tempel is, geef ik met liefde mijn tiende. Geef ik ook financieel in het huis, wetende dat ik daardoor ook zelf gezegend zal worden. Ik noemde het net uit Haggai en er is ook nog die andere tekst. En ik weet hem even niet meer in mijn hoofd. Hoe heet dat? Is het Malachi? Waar dat staat, beproef mij toch daarmee. Ik heb hem er meerdere keren in beproefd. En ik heb altijd gezien van, Heer, inderdaad, u bent hiermee te beproeven. En voor mij, dat ik dat ook een paar weken geleden zei. Ik vind het belangrijker dat ik geef aan mijn geestelijk huis en dat ik geef aan mijn eigen huis. Onder andere vanuit wat we hier vandaag gelezen hebben. Omdat ik wil dat mijn geestelijk thuis een hogere prioriteit heeft dan mijn eigen thuis. En het is aan u zelf. Echt, ik wil dit zo ontspannen mogelijk, en ik zeg het ook ontspannen, zo eerlijk mogelijk vanuit Gods woord te delen. Je eigen huis als tempel en dit huis als tempel. God belooft dat hij daarvanuit zegen zal geven. Ik zeg er ook altijd bij, geef nooit weg wat je niet hebt. Ga wijs als een goed rentmeester om met wat je hebt. Maar heb je prioriteiten op orde. God zegt er zelf over, we hebben net gelezen, denk toch na, lieve mensen. Dat gat in je portemonnee, het komt erin en het gaat er elke keer weer uit. En dat zaaien, je zaait maar, je werkt maar en er komt geen zegen. Zou het zo kunnen zijn dat het te maken heeft met dat je je tempel, je eigen tempel en je beeld op de totale tempel niet in orde hebt? En zo kan ik nog wel doorgaan en doorgaan en doorgaan. Ik geloof dat God jou wil zegenen. God is een zegenend God. En God nodigt jou uit en God nodigt mij uit om een tempel te zijn. En ga nou niet vanuit hieruit in één keer met een moeten iets doen. Lodewijk heeft dit gezegd en nu moet ik dit en nu moet ik mijn tiende geven. Of nu moet ik elke dag bidden. Of nu moet ik met vreugde naar de kerk gaan. Of nu moet ik me zo gedragen. Lieve schatten, daarop zei ik dat ook heel bewust. Jezus, die deed in 3 dagen waar wij als mensen 40 jaar over deden. Het gebeurt vaker dat mensen 40 jaar erover doen om in het beloofde land te komen enzovoort. Dat kan ook zo lang duren. Als God het doet, als God het bouwt. Weet je wat de grootste keuze is om een tempel te zijn? God toe te staan te bouwen. En hem te vertrouwen. Hem te vertrouwen. Een tempel van de Allerhoogste te zijn. Jij bent een tempel van hem. De laatste weken heb ik dit continu in mijn geest. Jij mag leven omdat hij leeft. Ik zeg het nogmaals. In Jezus Christus zijn alle beloften ja en amen. Sta je op hem, maak je hem zijn tempel. En zie je ook ons samen zijn als een plek waar wij samen als een tempel ontvangen wat God spreekt. Ik geloof het en ik zeg het omdat Gods woord het zegt. Het brengt zegen voort. Vorige week had Daniël het over de sleutels. En God heeft vele sleutels voor ons. En die middag sprak ik in Harderwijk. En ik had er opnieuw gesproken over Jezus als fundament. En daarna zat ik in de auto. En in één keer knalde het in mijn geest. Ik ben de master key. En dat vond ik een hele leuk. Maar weet je wat een master key is? Dat is een sleutel die op elke deur past. Jezus is de master key. Als je hem hebt in je leven. Man, dan heb je alles wat je nodig hebt. En ik wil je vragen of je gewoon samen met mij je ogen wil sluiten. Het is zo'n oud lied, we hoeven hem niet per se te spelen, maar de woorden komen in mijn geest. Heilige Geest van God, vul mijn hart opnieuw. Vul mijn hart opnieuw. Geest van God, uw aanwezigheid is mijn hoogste prioriteit. Heer, ik weet dat er in deze ruimte op dit moment mensen zijn die zich voelen als dat hert dat verlangt naar water. En het klinkt misschien raar, maar het eerste wat ik wil bidden is daar waar er hier mensen zijn die naar water verlangen, maar niet eens meer dorstig zijn. Ik wil in de naam van Jezus bidden dat er nu weer een dorst gaat komen als ooit tevoren. Ik bid dat uw aanwezigheid in hun leven, het zijn waar u bent, de hoogste prioriteit zal worden, hoger dan ooit tevoren. Dat er zo'n dorst zal zijn, dat net als zo'n her, dat hij alles doet en alles laat om te komen op die plek waar water is. Heer, want niets anders bevredigt dan u. En ik wil u vragen, Heer, in de naam van Jezus, dankzij uw werk aan het kruis, Heer, waar u ons heeft gereinigd van al onze zonden, bid ik dat u door uw geest die reiniging uitwerkt in ons. Van onze neiging om andere zaken hogere prioriteit te geven dan dit. Uw aanwezigheid. En voor sommigen hier zal het een aantal keuzes inhouden. Ik geloof dat het begint met je eigen tempel. Het begint niet met de gemeentetempel. Want je wordt geen christen door naar de kerk te gaan. Maar omdat je christen bent, ga je naar de kerk. Die volgorde is, geloof ik, de volgorde. Dus het begint bij dat je zegt, ik wil weer vol zijn van u, Jezus. Ik wil erin investeren. Ik heb misschien in het verleden stille tijd gedaan en gehouden en omdat het moest. Maar ik wil gewoon tijd maken voor u omdat ik het wil. En ik begin met 1 minuut of ik begin met 1/2 minuut of waar je ook begint. Maar begin. Gewoon om te investeren. Ik ben een tempel van hem. En een tweede keuze kan heel simpel zijn, nog steeds niet dat je dan daar vanuit de kerk meer gaat zien als een tempel. Maar dat je samen als man en vrouw of vrienden Jezus gewoon gaat eren als jullie samenkomen. En het kan net zo simpel als dat wij hier vanmorgen deze dienst begonnen met avondmaal. Kun je dat ook doen? Je kunt het met avondmaal doen of je kunt gewoon doen door even samen te bidden. Of door samen een getuigenis te delen. Maar door iets te doen waardoor Jezus even centraal staat. Waar 2 of 3 samenkomen, daar ben ik in het midden. Zeg God, elke keer als je als man en vrouw s'avonds zit, vlak voordat je op bed gaat. En je kunt kijken naar prachtige televisieseries. En daar is niks mis mee. Leuk, gezellig, doe dat vooral. En misschien is het ook goed om een moment te nemen. Juist s'avonds. En het is een beetje maf, maar terwijl we bidden zie ik dat ook gewoon juist voor een aantal, zie ik dat gewoon voor echtparen. Om dat te doen, de aanwezigheid van God in jullie leven samen even te erkennen. Dat je huis een tempel mag zijn. En misschien is het goed, is het huiswerk om dit als man en vrouw samen te doen. En dan samen deze bijbelteksten die ik met jullie heb gelezen, oh, die heb ik ook samen met Petra besproken. Die hebben we besproken door elkaar in de ogen te kijken. En te zeggen wij, wat is in ons leven op dit moment belangrijker? Ons huisje, boompje, beestje. En iedereen heeft er last van. Ook wij. Man, wat heb ik in het huis geklust. En wat vind ik het gaaf om een leuk huis te hebben. Maar God wil dat dat niet de hoogste prioriteit is. En misschien is het goed om gezamenlijk als mannen en vrouwen dit eens met elkaar te gaan spreken. Hoe zit het met onze prioriteiten? Gewoon, is het onze carrière, is het ons gezin, is het ons huisje, boompje, beestje geworden? Of mogen we weer terug naar eerste liefde of wat dan ook? Maar doordat God vanmorgen gesproken heeft, willen we opnieuw zeggen, Heer, het draait om u, ook in dit huis. En dan nodig ik je uit om als man en vrouw samen te bidden. Iets in de trend van Vader in de hemel. Wij erkennen uw aanwezigheid in ons huwelijk. Wij erkennen uw aanwezigheid in ons vaderschap en in ons moederschap. En in ons man en vrouw zijn. Wij erkennen uw aanwezigheid in onze financiën. Wij willen u voorop iets in die trend. En ditzelfde kun je ook gewoon juist toepassen. Ook als je alleen gaan bent. Of je hebt vrienden of vriendinnen enzovoort. Ik gebruik nu dit even als voorbeeld dat je het zo kunt doen. Maar iedereen kan het op zijn eigen manier doen. Het gaat erom. Jesus at the center of it all. Jezus als middelpunt. Heer. En als ik af en toe wat zeg, blijf gewoon je ogen dicht houden, want Gods geest is bezig. Maar Heer, ik was ook zo diep onder de indruk. Vorige week zijn er 3 mensen gedoopt. En die 3 tieners, alle 3, die eerden op een fantastische manier hun ouders. Van de week hadden wij een kinderwerkersbijeenkomst. En er waren ook 2 mensen, 2 ouders. Die zeiden wij zijn kinderwerkers geworden. Omdat onze dochter of zoon, ik weet even niet in mijn hoofd, ons daartoe heeft aangemoedigd om dat te doen. Petra en ik zeiden van daaruit tegen elkaar, oh Heer, wat is het mooi om te zien dat ook kinderen hun ouders gaan eren. Heer, en zo bid ik over dit huis, dat als wij uw aanwezigheid eren in alles, dat die zegen waar het Oude Testament mee afsluit, dat de harten van de vaders naar de kinderen zal gaan en van de kinderen naar de vaders, dat in dit huis er eer en respect mag zijn van ouders naar kinderen, maar ook van kinderen naar ouders, dat gezinnen gezond zullen zijn, dat relaties goed zullen zijn. Dat de huwelijken sterk zullen zijn. Want Heer, ik weet ook dat in dit huis de vijand rondgaat als een brullende leeuw. En die wil ook juist de huwelijken ondermijnen. Heer, maar ik bid, en Daniel zei dat vorige week ook nog toch wel zo prachtig. Dat als de Bijbel het fundament is, als uw aanwezigheid het fundament is, dan gaan ook die zaken weer in orde komen. Ik bid dat in Jezus' naam over dit huis. Heer, ik bid voor de tieners en de jonge mensen dat ze hun lichaam echt zullen behandelen als een tempel van de Heilige Geest. En dat ze op geen enkele manier hun lichaam zullen geven aan zaken wat niet hoort bij het zijn van uw tempel. Ik bid dat niet gebeurt vanuit een wet, maar vanuit een hartsgesteldheid. Vanuit het weten dat we gekocht en betaald zijn. Maar ook juist voor de mannen en de vrouwen die al getrouwd zijn. Heer, ik bid dat er heiligheid en reinheid in het huwelijk mag zijn. Niet omdat het moet en niet omdat er anders een schuld is of dat je anders weer dingen moet beleiden. Maar vanuit uw aanwezigheid en vanuit het zijn van een tempel van de Allerhoogste. Heer, ik bid over iedereen in dit huis en ook over de financiën van dit huis. Dat ze in orde mogen zijn omdat onze prioriteiten kloppen. Zowel van ons als gemeente, als van elk gemeentelid na de gemeente toe. Heer, zo dank ik u voor uw woord deze ochtend. Zo dank ik voor uw liefdevolle uitnodiging. Om te gaan wandelen als een tempel. Als individu en als gemeente. Zo bid ik dat de genade van Jezus Christus, dat de liefde van de Hemelse Vader en de gemeenschap met de Heilige Geest op ons allemaal mag rusten. Alle dagen van ons leven, totdat u terugkomt. In Jezus' naam. Amen.